En vandaag komen wij terecht in het Oude Testament, in 1 Samuel. Want ja, je hebt schriftuurlijke toespraken, bevindelijke toespraken. En we hebben tegenwoordig ook geografische. En omdat we nog dringend naar Engedi moesten, komen wij vandaag terecht in 1 Samuel 24. In 1 Samuel 24 lezen wij in vers 1 en David toog van daar op. En hij bleef in de vestingen van Engedi. En het geschiedde nadat Saul wedergekeerd was van achter de Filistijnen, zo gaf men hem te kennen zeggende, zie David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël en hij toog heen om David en zijn mannen te zoeken boven op de rotstenen der steenbokken. En hij kwam tot de schaapskooien aan de weg waar een spelonk was. En Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. David nu en zijn mannen zaten aan de zijden der spelonken. Toen zeiden de mannen van David tot hem, zie de dag in welke de Heere tot u zegt, zie ik geef uw vijand in uw hand. En gij zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. En David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Doch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. En hij zei tot zijn mannen, dat laten de heren verre van mij zijn dat ik die zaak doen zou aan mijn heer, de gezalfde des heren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des heren. Waarna David zich uit de voeten maakte, Saul trouwens ook. En daarom ontstaat er een gesprek tussen koning Saul en koning, of de aanstaande koning David. U begrijpt dat deze geschiedenis deel uitmaakt van al die geschiedenissen sinds dat David van Gods wegen en door Samuel gezalfd was geworden tot koning over Israël. Maar in afwachting van de dood van Saul, want dan pas zou David in de praktijk ook Saul opvolgen. Reeds in hoofdstuk 16 van 1 Samuel wordt David tot koning gezalfd, maar het neemt nog vele jaren voordat hij ook daadwerkelijk gekroond zou worden. Dat wil zeggen in de praktijk zijn koninkrijk over Israël zou vestigen. En in afwachting van die tijd is David dus op de vlucht voor Saul. Een eigenaardige geschiedenis, maar het belang ervan, dat is snel te vertellen. Het belang ervan is dat heel die geschiedenis uitdrukking geeft op een of andere wijze, verschillende wijze overigens, aan de tijd waarin wij nu leven, waarin immers de zoon van David reeds lang geleden tot koning gezalfd is. Al ontgaat het vele dikwijls ook helaas, maar ik doe maar net of het algemeen bekend is. De Heer Jezus Christus, dat wil zeggen Jezus van Nazareth, gij zoon Davids, weet u wel, die tot zoon van God zou gesteld worden bovendien, die is tot koning gezalfd ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood en wel van Gods wegen. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En hoe dat allemaal maar heten mag, reeds in de Oudtestamentische profetie, maar inmiddels vervuld in de opstanding, verhoging, verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Dat neemt echter niet weg dat zijn koninkrijk op aarde nog steeds niet in de praktijk gestalte heeft gekregen. Dat wil zeggen, het is nog steeds niet geopenbaard. Het is denk ik een pracht van een illustratie te gebruiken overal waar die vragen gesteld worden, als Jezus dan de Messias is, waarom heeft u dan hier niet een koninkrijk? En dat soort dingen meer. Vooral in de discussie, die niet aangemoedigd wordt, maar de discussie met, laten we zeggen, het Jodendom, of wat er verdoor moet gaan. Met alle respect bedoel ik dat, maar daar is immers die vraag, als Jezus die Messias is, nou, waar is dan zijn koninkrijk? Hoe zit dat met Jeruzalem enzovoorts? En dan is het antwoord voor de gelegenheid, deze geschiedenis van David, die van Gods wegen tot koning gezalfd was, maar duurde eerst nog tot de dood van Saul. Daar was het wachten op. En dat is de situatie in onze dagen ook. want het wachten is op de dood van Saul. Saul namelijk als de uitbeelding van de wet, de heerschappij van de wet, het oude verbond, of hoe dat maar heten mag. Ook te gebruiken bovendien in de discussie met, zal ik maar gewoon zeggen, Calvinisten, mag dat tegenwoordig al? Iemand moet het toch af en toe nog zeggen, denk ik. Dus de, ja, dat doe ik dan maar. Zo van, ja, met het Oude Testament, de wet van Mozes is toch heilig en rechtvaardig en goed, is toch van God gegeven, die is toch zomaar niet afgedaan. Jawel, op het moment dat David gezalfd wordt, heeft Saul afgedaan en hij weet het. Dat staat er ook een paar keer dat hij het weet. Jonathan zei het ook, mijn vader weet het wel, maar hij wil het niet toegeven hoe het is. Hè? En hij vecht voor zijn eigen koninkrijk en voor zijn eigen heerschappij en dat soort dingen weer. Maar het is in wezen precies hetzelfde verhaal. Men houdt vast aan de wet zoals men in die dagen vasthield aan de heerschappij van Saul. En de wet werkt wel, dat wil zeggen die probeert wel zichzelf in stand te houden enzovoort. Maar men zou hem loslaten, men zou kiezen voor David. Dat is eigenlijk heel het idee, maar het wacht tot de, nou ja, tot de definitieve dood van Saul eigenlijk, voordat David zijn koninkrijk zou openbaren. En in onze dagen geldt, het wacht tot het einde van het Jodendom eigenlijk, voordat hij zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. En op een iets hoger, dat wil zeggen, wat meer bevindelijk niveau, want daar hadden we het toch even over hem. Op een iets hoger niveau kun je natuurlijk ook zeggen, voordat de Heer zelf in de praktijk koning, heer, koning is van ons leven, in onze harten en dus in onze levens, moet toch eerst die Saul verdwenen zijn. Dat is precies hetzelfde. Voordat de Heer gestalte in ons zou krijgen, moeten wij inderdaad ook in de praktijk verlost zijn van de wet. En hoe je dat doet, heb ik ook aan Saul nagebracht, maar die heette inmiddels, had zijn naam veranderd inmiddels, hij heette ineens Paulus. Maar aan hem heb ik het nagevraagd en die zei, de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Kennen u die? Dat is Romeinen hoofdstuk 8, waar de apostel dat zegt. Dat is vlak in de buurt van die tekst. In hoofdstuk 7 vers 12, alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En dan sla ik één bladzijde om, dus eigenlijk maar een halve bladzijde verder. Dan zegt hij in 8 vers 2, want de wet van de geest des levens in Christus Jezus, dat is het nieuwe verbond van de heerschappij der genade namelijk, waarvan Christus Jezus de borg, middelaar en hoge priester is. Die bediening des geestes uit 2 Korinthe 3 enzovoorts. De wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Hetgeen uiteraard de verwijzing is naar de Mozaïsche wet. Het oude verbond die beschreven wordt eveneens in 2 Korinthe 3 als een bediening des doods. En hoe kom je eraf? Het antwoord is, je komt er niet af. Je hebt iets anders ervoor in de plaats nodig. In de praktijk. Ik zeg altijd, het is natuurlijk toch niet zo moeilijk om uit de schrift aan te tonen dat de heerschappij van de wet beëindigd is door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Er zijn talloze schriftplaatsen die dat zeggen. Ik begin er niet eens aan. Zoveel zijn het er. Dat is geen probleem. Het probleem is dat je daar in de praktijk zo weinig mee kunt. Alleen als leerstellige waarheid, want er zijn er velen die het toegeven, zeggen zo is het, maar in hun eigen leven passen ze, en in dat van anderen doen ze trouwens ook, passen ze dan toch meteen weer de wet toe. Mag een christen dit, mag een christen dat, enzovoorts. Dus domweg weer wet. Mijn hele punt is, en dat zegt de apostel hier ook, dat in de praktijk deze dingen pas wat betekenen als men zich stelt en laat stellen onder het nieuwe verbond, onder de wet van de geest des levens in Christus Jezus. Wij moeten leren leven uit genade. En niet, wij moeten leren leven zonder wet. Wij moeten leren leven uit genade, dan vergeten wij die wet. Wij moeten ons melden, en dan hebben we de prachtige illustratie weer uit 1 Samuel, om zo te zeggen, wij zouden ons melden bij David. Wat dacht u van, wij zouden tot David uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want daar komt het toch in de praktijk op neer. En waar je dan terechtkomt, in smaadheid, in vernedering enzovoorts. En als je dat op de kaart wil opzoeken, dan kom je dus terecht in het zuiden. Heb ik u dat al eens verteld? In de Bijbel komen de dingen uit het oosten. Dat is waar de zon op gaat. Dus iedereen gaat naar het westen. Het westen is de richting waarin ons leven zich beweegt, waarin de klok loopt, bij wijze van spreken. Dat soort dingen meer. En dan heb je aan de rechterkant het noorden. Dat is de plaats van de heerschappij. De troon, symboliek, Bijbelse symboliek. Nee, niet Joodse, Bijbelse symboliek. Aan de rechterkant heb je dan het noorden. Ik zeg altijd, vandaar dat je aan de noordelijke sterrenhemel dus ook hebt Noorderkroon. Corona Borealis. Noorderkroon. En aan de linkerkant, daar heb je de vernedering. Rechts is hoog, links is vernederd. Dat is dus het zuiden per definitie. En dan het enige echte goede sterrenbeeld aan de zuidelijke hemel is het Zuiderkruis. Ook toevallig, hè? Of zou het toch niet toevallig zijn? Maar goed, zo is het nou eenmaal. En in de Bijbel vind je dat dus ook, hè? Dat wil zeggen, verhoging is naar het noorden, dat is waar de Satan ook naartoe wil, weet u wel. Zijn troon hoog in het noorden en dat soort dingen. Is dat al in de Bijbel? Maar het zuiden, ja, dat is geen geliefde plek. Dat is de vernedering. En daar komt David dus ook terecht in deze dagen. Namelijk, hij vlucht in het algemeen naar het zuiden. Soms is het zuidwest, soms is het zuidoost. Maar in ieder geval, het is het zuiden. Hij komt terecht bij de Filistijnen. Dat is in het zuiden, in elk geval vanuit Judea gezien. Hij komt in de spelonk, dat is hoofdstuk 21 van 1 Samuel. Hij komt in de spelonk van Adullam. Dat is in het zuiden nog steeds. En daarna komt hij, waar komt hij ook weer terecht? Hij komt in de woestijn van Maon, heet dat in 1 Samuel 23, vers 25. Dat is tamelijk woestijnachtig gebied. In onze dagen helemaal. Toen overigens nog niet. Dat dienen we altijd te beseffen, hè? Al deze plaatsen in het zuiden, dat is nu allemaal woestijn, maar dat was toen niet zo. Net zo min als in Edom, waarvan je dan leest als Israël de door wil trekken, dat ze de koninklijke weg zullen gaan en niet afwijken ter rechter en linkerzijde. Dat wil zeggen niet door de wijngaarden en door de korenvelden en dat soort dingen. Nou, er zijn geen wijngaarden en korenvelden. Het is woestijn. Nu, maar toen niet. En vanuit Edom meer naar het westen ben je in de Negev-woestijn. Dus aan de westkant zal ik maar zeggen van de Araba, noem ik het nou tegenwoordig, maar gewoon, hè. En dat is allemaal woestijn, Negev woestijn, maar het was toen nog niet allemaal woestijn. Men kon daar nog wonen, daar had je ook die veeboer of handelaar uit Tekoa, weet u nog? Wat kweten die nog meer, Amos? Wilde, wat was het, olijven, weet ik veel wat die nog meer verbouwde daar. In die buurt kan dat nu niet meer. En dat geldt hier voor Maon ook. En Maon, de woestijn van Maon, wel, die plaats Maon vind je in hoofdstuk, wat het maar was, in hoofdstuk, ja, 23 vers 24, maar ik wilde even omslaan naar 1 Samuel 25, daar heb je hem in vers 2. Er was een man te Maon en zijn bedrijf was te Karmel, kan ik meteen er even bij zeggen, vanwege de geografische preken, weet u wel. Dat Maon ligt ook ergens daar in het zuiden, in de Negev. En dit Karmel ook. Dus niet de Karmel van Elia en de Baalpriesters. Maar het is Karmel ergens in het zuiden. Andere plaats. Daar was David. En daar in dat hele gebied had hij het eigenlijk een beetje voor het zeggen. Daar komt het op neer. Want daar in het zuiden, die plaats van vernedering, zal ik maar zeggen, aan de grens van de woestijn, maar het was aan de grens, dat wil zeggen, het was nog bebouwd gebied, maar een eentje verder ben je dan in de woestijn terecht. Daar woonde hij en genoten degenen die daar woonden ook van hem bescherming. En vandaar al die verhalen hier ook allemaal. Maar goed, waar ik naartoe wil is naar 1 Samuel 24. David toog van daarop, van Maon waar hij eerst was, en vestigt zich dan in Engedi, dat wil zeggen in de vestingen van Engedi. In de praktijk zijn dat de ontoegankelijke en dus beschermde plaatsen, vandaar het woord vesting, maar het zijn gewoon de kloven der steenrotsen, hè? Want dat is wat Engedi is, een oase in wat nu in elk geval helemaal woestijn is. Het is maar de vraag of het er toen ook was, dat denk ik dus niet. Maar het is helemaal aan de oostkant van die woestijn van Judea eigenlijk, want zo noemen we hem tegenwoordig. Daar waar het land naar beneden valt, naar de Dode Zee. Engedi ligt ongeveer halverwege de Dode Zee, dat wil zeggen tussen de noord- en zuidpunt van de Dode Zee. Dus aan de westoever van de Dode Zee, daar begint, heb je de steile wand, weet je wel, daarachter ligt de woestijn van Judea, maar in die steile hellingen, daar heb je allerlei kloven, daar komen enige beken uit het hoogland zetten. En in die kloven is dus water in overvloed. En dat is daar goed te gebruiken. Tot in onze dagen is het zo. Er zijn zelfs warmwaterbronnen, 30, 35 graden. Niet niks hoor. Dus inderdaad een oase, maar tegelijkertijd een schuilplaats vanwege al die kloven en spelonken die er zijn. Het is nog maar de vraag of wat hier een spelonk genoemd wordt een grot is of gewoon een kloof. Ik krijg altijd de indruk uit de geschiedenis dat het gewoon een van die kloven is die daar nou eenmaal zijn. En Engedi. De aardigheid ervan is dat het ligt inderdaad in het zuiden. Het ligt aan de rand van de Dode Zee. Daar komt het op neer. Als je beneden bent, ben je bij de Dode Zee. Je kunt tegen de beek, om zo te zeggen, omhoog klimmen over de rotsen. En dan kom je tot 600, 700 meter boven de zeespiegel. Dus het is bij elkaar toch een kilometer omhoog. Van beneden naar boven of van boven naar beneden. Net wat je wil. Maar inderdaad, kloven, zoals men ze trouwens ook tegenkomt in Petra, hè. Maar dat is aan de andere kant van de Araba. En dan nog een eindje naar het zuiden. Ik heb geen kaart bij de hand, anders zou ik u kunnen laten zien dat Engedi domweg op de route ligt van Jeruzalem naar Petra. Nee, niet met het openbaar vervoer, maar gewoon de kortste route. Ik zal maar zeggen met een landrover, of wat het maar was. Ik heb het wel eens vaker gezegd, je gaat van Jeruzalem naar het oosten, dan daal je af naar beneden, kom je aan de noordkant van de Dode Zee. En dan ga je gewoon naar het zuiden, net zolang tot je voorbij de Dode Zee bent, een heel eind overigens. En dan zie je aan je linkerhand die grote berg Hor, en dan weet je, daar moet je langs, linksaf, en dan ben je in Petra. Het is makkelijk zat, je hebt er geen wegwijzer of niks bij nodig, het landschap brengt je er vanzelf. Maar onderweg heb je aan je rechterkant, terwijl je langs de Dode Zee gaat, heb je aan je rechterkant Engedi. Je kan hem niet missen, want het is daar groen. Het is een oase, er komt daar dus een wadi. Nou, wel twee tegelijk trouwens, komen daaruit in de Dode Zee. Je kan hem niet missen, het is een natuurlijke schuilplaats, het biedt bescherming en leven dus, hè, dat is het. En het heet niet voor niks Engedi. Het is een plaats die bewoond wordt door de bok, Engedi. De bron van het bokje heet het. Gedi. In het Engels een kid. K-I-D. Want een kid in het Engels is niet een kind, maar een geitje. En zo noemt men de kinderen vervolgens ook de geitjes. Ja, moet je weten, een kid, Gedi. Het is gewoon Hebreeuws, absoluut hetzelfde woord. En Gedi. Tot vandaag, overigens. Maar op zo'n plaats ligt dat. Het is aardig om dat te vermelden, dat het de route is naar Petra eigenlijk. Want de volgende plaats waar David zich vestigt, vinden wij vermeld in hoofdstuk 25. Want aan het eind van hoofdstuk 24 verdwijnt Saul en David blijft gewoon in de vesting. Vers 23 is dat van 1 Samuel 24. Dat is dus gewoon in die vestingen van Engedi uit vers 1. Hij blijft daar dus wonen in die klovende steenrotsen. Het is altijd een goede schuilplaats. Zoiets. En dan staat er 25 vers 1 en Samuel stierf en gans Israël vergaderde zich en ze bedreven rouw over hem en begroeven hem in zijn huis te Rama en David maakte zich op en toog af naar de woestijn Paran. En daar ben je ongeveer bij Petra. Niet helemaal, want Petra ligt in het gebergte Paran, dat is aan de oostkant van de Araba, voor zover ik uit de Bijbel kan opmaken, maar aan de westkant. Ter hoogte van Petra dus. Aan de westkant heb je deze woestijn van Paran. Tegenwoordig heet het gewoon allemaal Negev. Maar de naam Paran staat daar wel op de wegwijzers overigens. Dat gebied is dat. Dus wat je hier uitgedrukt vindt, is dat David via Engedi eigenlijk naar Petra gaat. Al wordt de naam Petra zelf niet genoemd. Misschien is hij daar ook niet geweest hoor, daar gaat het niet om. Maar Petra wordt geacht in het gebied te liggen dat Paran genoemd wordt. Daar gaat het maar om. Zover ben je dan dus wel. Op die route ligt dat. En ik persoonlijk geloof dus inderdaad dat als in de toekomst Saul, dan wel Samuel, overleden is. Dat wil zeggen als een einde komt aan het judaïsme als zodanig. Doordat men de naam des Heren aanroept officieel in Jeruzalem. En als men dan uit Jeruzalem moet vluchten naar een plaats in de woestijn die daartoe van God bereid is. Dat men inderdaad die route gaat die ik zojuist beschreef. Naar het oosten, dwars door de Olijfberg. Die kant op, dan zie je de Dode Zee trouwens al liggen vanaf de Olijfberg. Dat is nu al zo. Je hoeft alleen nog maar naar beneden, het loopt lekker makkelijk. En dan gewoon bij de Dode Zee rechtsaf. En dan kom je vanzelf langs Engedi. Dit is een goede halteplaats om te overnachten op de route naar Petra, naar Sela in de woestijn. Ik ben ervan overtuigd dat het zo gaat. Dat dat de route is. En je vindt het hier dus ook inderdaad uitgebeeld. Want dat is waar het om gaat. Hè? Als we dan ergens heen moet vluchten, dan moet men die kant op. Maar niet al te ver is, is het Engedi. Als het nog verder weg is, is het Petra. Azal, in het gebergte van Paran, enzovoort. In deze geschiedenis overigens vinden we het een en ander daaromtrent geïllustreerd. Want er staat David toog op en woonde dus in de vestingen van Engedi. En toen Saul weer even zijn handen vrij had, weer even niks te doen had, toen ging hij maar weer achter David aan. Uiteindelijk is het een komisch verhaal. Dat denk ik altijd. Iedereen weet hoe het af zal lopen. David weet dat. Saul weet dat. Het is een spel van kat en muis. En je weet wie er wint. Saul wist het ook. Iedereen wist het. Maar niettemin hardnekkig blijft men zo voortgaan. Ik heb het uit de mond van een Jood ooit gehoord. Ik zal het niet meer helemaal uitleggen, maar het kwam erop neer dat hij zei, christenen zijn degene die geloven dat Jezus de Messias is. En hij zei dus eigenlijk alles bij elkaar, nou ja, als dus eens degene komt van wie wij geloven dat hij de Messias is, de echte Christus, dan worden wij dus alsnog ook christenen. Ik vind het wel leuk. Hij zei, christenen zijn lui die geloven dat de Messias al gekomen is. Joden geloven dat hij nog komen moet. Dat is een hoopvolle gedachte, want dat betekent dat Joden die geloven dat de Messias nog komen moet, dus ook geloven dat ze ooit christenen zullen worden. Ik vind hem wel aardig. Dat is ook zo. Dat weten ze ook. Ze zullen een keer afstand moeten doen van het judaïsme als de Messias komt. Zo ligt het gewoon. Zoals die Jood zei, wij hopen dat hij niet komt, want als hij komt, komt hij Jeruzalem verwoesten. Zei hij in Jeruzalem. Men weet het heel goed, maar het spel wordt gewoon doorgevoerd. En zelfs op dat andere niveau dat ik er straks even genoemd heb, vind je precies hetzelfde. Zijn christenen, die in hoeverre ze dat zijn weet ik niet, maar vooruit, zij beroemen zich op de wet, ze houden vast aan de wet, maar bij nader inzien weten ze heel goed dat ze door de wet niet behouden kunnen worden. En dat ze moeten zalig worden uit genade en ook uit genade moeten leven. En ze houden er een terminologie op na die veel sterker is dan de onze nog in dat verband. Die beschrijven alles dat het gegeven is, hè. Er mocht nog eens zus gebeuren en zo gebeuren. En ze mogen van alles beleven. Dat soort terminologie. Alsof het hen overkomt en hen van bovenaf gegeven wordt. Heb je dat nog zo sterk? Drukken wij ons, dacht ik, in het algemeen toch niet uit. Maar waarom houden ze dan vast aan de wet? Als ze het zo goed weten. uit menselijke overweging. Om toch iets van zichzelf te hebben, om zich ergens in te kunnen beroemen, om enige grond te hebben voor de eigen hoogmoed, want dat is de andere kant van het verhaal. Maar ze weten het heel goed. Het moet een keer voorbij. En daarom, ja, er schijnt moed voor nodig te zijn om Saul los te laten en je te melden bij David daar in de woestijn. Maar ik begrijp nooit waarom. Het is de enige goede route. En wij als gelovigen, als goed is, hebben dat gedaan. Ons gemeld bij de Heer. Terwijl de wereld geregeerd wordt door de God deze eeuw, de overste deze wereld, de duivel, later de antichrist en in de praktijk door religie. Ongeacht welke religie dat nou is, inclusief de zogenaamde christelijke religie. Hebben we die nog? Daar zal een eind aan komen, dus waarom keren we het niet gewoon de rug toe? En melden ons bij de Heer Jezus zijn smaad uitdragende, maar met als gevolg dat we zouden delen in zijn heerlijkheid. Want dat is de gedachte. En in Engedi is het goed toeven. En Peter, daar wil ik ook wel weer eens een keer naartoe. Dan blijf. Als je er één keer geweest bent, dan heb je nog een koffer daar staan, heet zoiets. En ik bedoel niet in Berlijn, maar dat was weer iemand anders. Maar ik heb altijd nog een koffer staan in Petra, ja. Nou goed, daar heb je dan wat mee, op wat voor manier dan ook. Maar goed, daar is David dus, hè. En de geschiedenis nadat Saul wedergekeerd was van achter die Filistijnen, want hij had bijna David te pakken in het voorgaande hoofdstuk, en toen werd tegen Saul gezegd, weg, we hebben haast, want de Filistijnen zijn weer eens binnengevallen. Iets als de Filistijnen over u of zo, want die kwamen altijd onverwacht, heb ik begrepen. Dus toen waren ze weer achter de Filistijnen aan. En dat redde David dan weer. Ik denk altijd, dat is heel mooi, dat de wereld en ook de wereldreligies dikwijls andere dingen aan het hoofd hebben. Dan laten ze ons tenminste weer eens een poosje met rust. Want dat is de geschiedenis, hè, van de afgelopen 2000 jaar. Zolang het weer wat rustiger wordt in de wereld, zal ik maar zeggen, dan heb je meteen weer christenvervolgingen. Dan gaan we weer vechten voor ideologieën enzovoort. Dingen die men zelf heeft uitgedacht. Ik meen het. Maar als ze dat in de wereld wat anders aan het hoofd hebben, oké, dan laten ze ons als minderheid weer een poosje met rust. En dat hebben we toch wel graag. Toch? Zoiets is het. Maar het is altijd die strijd geweest. Altijd dat, nee, dat heen en weer enzovoort. Hè? Maar goed, Saul had, was weer klaar met die Filistijnen. En toen werd hem gezegd, David is in Engedi. Toen nam Saul 3000 uitgelezen mannen van gans Israël in het oog heen. Want zo is het altijd. Dan moet je maar eens opletten. Dat is kerkgeschiedenis. Echte kerkgeschiedenis. Hè? Dan heb je ergens gelovigen die Bijbel terug hebben gevonden. Die trouw willen zijn aan de Heer. Die vrij zijn. Zo noemen ze zich meestal ook dan. Hè? Nou, niet meestal, maar bij voorkeur. Als ze naam moeten hebben, heten ze vrij. Vrij evangelisch. Of ook wel gereformeerd. Vrijgemaakt, geloof ik. Of hoe het allemaal maar heten mag. Of ze maken zich vrij. Vestigen zich ergens waar de politiek weer geen invloed op heeft. Dus ze emigreren. Weet je veel wat, dan zijn ze vrij. Maar je kan erop wachten, want als Saul weer even niet achter die Filistijnen aan hoeft, dan gaat hij weer achter David aan. Dat wil zeggen, dan worden ze weer achterhaald en benauwd. Altijd weer komt die wet naar voren. Let maar op. Ze verzamelen gelovigen bij elkaar. En dat zullen we zo zo'n beetje voort. Dan vanzelf, dan ineens, dan komt weer dat onderwerp van de wet. Leren eerst voluit de heerschappij van de genade. En dat gaat een poos goed. En dan op een gegeven moment, en terwille van wat, heb ik nooit helemaal begrepen. Dan ineens is het weer, ja, maar de wet hebben we toch ook nog. Die zouden we toch niet veronachtzamen. Je kan toch ook niet zomaar die wet aan de kant schuiven. Dan wordt die langs de andere deur, ze hebben altijd een achterdeur, wordt langs de andere deur, wordt de wet weer geïntroduceerd enzovoorts. Ik vind het heel erg hoor. Mede omdat die dingen in de Bijbel geïllustreerd worden. Maar dat ziet men dus niet meer. Dat kan men zich trouwens ook niet permitteren om dat te zien. Wat de echte betekenis is van die geschiedenissen. Zie? Het wordt altijd achterhaald. En hier ook. Er komt Saul weer. Komt weer die introductie van wet enzovoort. Maar dan lezen wij dat Saul, die, Saul ergens waar een spelonk was, aan de weg waar een spelonk was. Ik persoonlijk denk dus dat het gewoon een of andere kloof was of zo. Maar dat doet er nou niet toe. Waar hij zich terugtrok om zijn voeten te dekken, heet dat. Kortom, om een uiltje te knappen. Komen er uilen voor? Nou, om een poosje te slapen. Maar David en zijn mannen hadden hem in de gaten. Letterlijk. Wisten waar hij was. Toen zeiden de mannen van David tot hem: zie, de dag in welke de Heere tot u zegt: zie, ik geef uw vijand in uw hand en gij zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. De bedoeling was dat ze hem dachten te doden natuurlijk, te ben je van die vijand af. Hè? En dat soort dingen zijn natuurlijk ook in de loop van de geschiedenis wel gebeurd. Dat dit soort problematiek met het zwaard werd uitgevochten. Maar goed, maar David staat op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Nog het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg omdat hij de slip van Saul afgesneden had. Hij was wel erg ver gegaan naar eigen maatstaven. Maar hij had Saul niet gedood. Hij liet het maar gaan. En daarvan staat dan dat David zegt... Hij zei tot zijn mannen: dat laat de Heere verre van mij zijn dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren. Want Saul was de gezalfde des Heeren en de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Wij bestrijden hem ook niet. Daar is een groot misverstand over, hè? Wij bestrijden de wet niet, wij erkennen de wet. En daarom leven wij er niet onder. Die kent u toch? Dat is Romeinen hoofdstuk 3. Waar dat letterlijk zo staat. Hè? Nou ja, in andere schriftplaatsen wordt het uitgebreider uitgelegd en ontgaat het ons vervolgens weer. Maar in Romeinen 3 staat in vers 28: wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En die uitdrukking stond eigenlijk al in vers 21. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Namelijk die rechtvaardigheid Gods die uit het geloof van Jezus Christus is. Vers 22. Dus buiten de wet om. En daarna is de tamelijk theoretische vraag. Vers 31. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? En het antwoord is: dat zij verre. Wij bevestigen de wet. Wij houden ons aan die wet. In die zin dat de wet de zondaar ter dood veroordeelt. En de wet zegt ook dat het mogelijk is dat de losser de positie van zijn familie kan innemen. En dus de straf kan ondergaan, de schuld betalen en al dat soort dingen meer. En we geloven dat de Heer Jezus dat gedaan heeft, omdat de Bijbel dat leert. En dat hij dus als onze losser is opgetreden, met als gevolg dat waar één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, wij dan allen gestorven zijn. En dus zijn wij der wet en der wereld en der zonde gestorven in overeenstemming met de wet. Wij houden ons echt aan de wet. En dus, wij zijn niet onder de wet. Want volgens de wet zijn wij dood. En dat is het dan. Het is niet in strijd met de wet, het is de vervulling van de wet. Dat is ook wat de Heer zei. Het zijn woorden die misbruikt worden. Dat hij zei: meent niet dat ik gekomen ben om de wet, wat staat er, te vernietigen of zo, maar om die te ik ben gekomen om die te vervullen. Maar het resultaat is wel hetzelfde. Dat wil zeggen, het resultaat is dat men dus niet meer onder de wet leeft. En later heet het wel degelijk de vernietiging van het voorgaande gebod om des zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil in Hebreeën hoofdstuk 7. Maar niet in strijd met de wet, men heeft niet de wet aan de kant gezet en God heeft dat ook niet gedaan. Die wet is vervuld en het is in overeenstemming met de wet dat we vrij zijn van de wet en leven uit de genade van God. Paulus schrijft zelfs in Galaten 2 dat hij een overtreder zou zijn van de wet als hij de wet zou prediken. Omdat dat in strijd is met de wet. Kortom, Wij laten het voor wat het is. Wij bestrijden de wet niet. Wij hebben er domweg geen boodschap aan in die zin. Niet als inzettingen en regels, of hoe dat maar heten mag. Hè. Inzettingen en geboden, wil ik zeggen. Zoals het geformuleerd wordt in Colossense. Daar leven wij niet onder. Dat de wet ons tegen een ander leert, is waar. En wat het ons betreft, ons leert die wet dat wij door die wet niet kunnen zalig worden op geen enkele wijze. Ons leert die wet dat wij zondaren zijn en daarmee onverbeterlijk. En daarom moeten wij wedergeboren worden. Maar dat is inmiddels gebeurd. En daarmee zijn wij inderdaad vrij van de wet. Dat er anderen zijn die aan die wet vasthouden, dat is inderdaad waar. En zoals was het in de dagen van David ook, dat er anderen waren die hielden vast aan het koningschap van Saul. Ja, dat is inderdaad waar. Die dachten daar beter van te kunnen worden. Maar ja, daar staat in Galaten ook, degenen die zich aan de wet vasthouden, die denken daar beter van te kunnen worden, in menigerlei opzicht. Het is alleen een misverstand. En ten onrechte, en dus in strijd met de wet. We laten het vol wat het is. Goed. En dat is wat je hier uitgebeeld vindt in het grote respect wat David wel degelijk voor de wet, voor Saul wil ik zeggen, heeft. Dat hebben wij ook voor de wet gehad. Maar juist dat doet ons beseffen dat we uit genade zijn zalig geworden en ook inderdaad uit genade leven. Maar goed, er zit nog meer aan vast dat het nog profetisch is. Wij vinden namelijk dat David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. De vraag is of Saul die mantel aan had op het moment dat David wat afsneed. Dat weten we allemaal niet. De exacte omstandigheden kennen we ook niet. Het doet er ook verder niet toe. Maar hij sneed een slip van de mantel, dus een zoom, een deel van het kleed van de mantel van Saul sneed hij af. En nam hem mee. Daarna krijgen we dat er later een gesprek tussen Saul en David ontstaat. Waarschijnlijk ieder aan de verschillende kant van de kloof, als u het mij vraagt. Want dat is wel zo veilig voor beiden. Maar David zegt dan tegen Saul in vers 12. Zie toch mijn vader, ja, zie de slip uw mantels in mijn hand. Want als ik de slip uw mantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Met andere woorden, dat had ik kunnen doen, maar ik heb het niet gedaan. En dat kan ik aan de hand van die slip van die mantel bewijzen. Want het betoog van David is dat hij helemaal geen kwaad in de zin heeft tegen Saul. En dat hij zich dus afvraagt wat Saul eigenlijk tegen hem heeft. Want Saul probeert David te doden, toch? Maar David zegt, ja, ik doe toch helemaal niks. Ik ben niet uw vijand, voor mij niks te vrezen. En dit was het bewijs. Alleen moet ik zeggen dat er op dat bewijs nog wel het een en ander aan te merken valt. Want die slip van die mantel in de handen van David, ja, dat is toch een, kun je dat zeggen, steek onder water? Nou ja, dat is niet helemaal de bedoeling, maar het moet Saul toch aan het denken gezet hebben, omdat hij al eens eerder geconfronteerd was met een slip van een mantel. Want dat was in 1 Samuel 15. Daar heb je een ontmoeting tussen Saul en Samuel. Daar was Saul in gebreken gebleven, want hij had wel de Amalekieten verslagen. Maar hij had ze helemaal moeten verbannen. Dat wil zeggen, hij mocht zich niks eigen maken van de bezittingen van de Amalekieten en dat soort dingen meer. Maar hij had toch het een en ander voor zichzelf behouden, dan wel voor zijn volk. Dat is één. En het andere was dat hij had ook de koning der Amalekieten gevangen. Die man heet gewoonlijk Agag. Dat staat in 1 Samuel 15 vers 8. Hij ving Agag, de koning der Amalekieten, levend. Maar hij liet hem ook in leven, hetgeen hem hoogst kwalijk genomen wordt. Dat zijn van die dingen die wij niet begrijpen kunnen aan de hand van ethiek, onze ethiek of een andere ethiek. We zeggen, wat maakt het nou uit, een man is maar een man, wat maakt het uit of hij in leven blijft of niet. Als zijn rijk maar ten einde gebracht is, als hij maar onschadelijk gemaakt is om zo te zeggen. Maar zo had Agag de koning der Amalekieten moeten doden. Dat heeft hij niet gedaan. Waarna het Joodse verhaal, dat staat niet in de Bijbel, maar het Joodse verhaal gaat verder en zegt dat die nacht dat Agag nog in leven bleef, want de andere dag kwam Samuel en die doodde Agag. Wat je ook van zo'n aardige profeet niet verwachten zou, maar dat deed hij dus wel. Terwijl Saul het dan moet doen. Maar het Joodse verhaal zegt dat in die nacht dat Agag nog in leven gelaten was, heeft hij zich alsnog nageslacht verwekt. Verzin ze maar. En uit dat nageslacht is voortgekomen, dat moet je weten, staat in de Bijbel. Haman. Haman. De Jodenhater uit de geschiedenis van Esther. Hij was een Agagiet, dat wil zeggen afstammeling van Agag en dus uit het koningshuis der Amalekieten. Want God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht, ook in de dagen van Esther. Heb je dat nog? En het idee, het Joodse idee is, dan had Saul nou die Agag maar om zeep geholpen, dan zou later die geschiedenis van Haman en Esther en dat soort dingen niet hebben plaatsgevonden. Nou, of het zo zit, weet ik niet. Maar het probleem is wel altijd maar overwinningen op Amalekieten, maar er moet een keer definitief een eind aan gemaakt worden. En dat doet Saul niet. Want de Amalekieten zijn een uitbeelding eigenlijk van de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, wat het me wezen mag. En daarna het wat lagere personeel, de mens die daardoor beheerst wordt. En die strijd gaat inderdaad alsmaar door. Dat wil zeggen, daar worden tot op zekere hoogte overwinningen over behaald. Dat wil zeggen, op zekere hoogte heeft men de overhand. Maar er had een eind aan die strijd moeten komen. En dat doet Saul niet. Ik bedoel, de wet kan een mens afschermen, het leven onder de wet kan een mens afschermen voor allerlei, laten we zeggen, duivelse, demonische, amalekitische invloeden. Want als je onder de wet leest, zeg je gewoon, ja, maar ik doe gewoon zoals mij geleerd is. De wet zegt het zus, dus ik doe het zo, ik ben onschendbaar, ik hou me aan die regel, enzovoort. Dat werkt inderdaad. Maar tot op zekere hoogte uiteraard. Bij nader inzien leert u bij dat ook de heerschappij van de wet in hoge mate in stand gehouden wordt, juist door diezelfde Amalekieten. Dat wil zeggen door demonie, dat wil zeggen door overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht. Je kan het gewoon zeggen door de God deze eeuw. Per slot, dat was die figuur die zei dat je vooral moest eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat is de wet immers. En de mens vond het zeer aantrekkelijk. Stond hem al aan om zo verstandig te worden. Die boom der kennis is goed en is kwaad, wordt net zo aantrekkelijk als Saul. Zo wordt hij beschreven, als een aantrekkelijk man. En Absalom, precies hetzelfde, ook uitbeelding van de heerschappij van de wet. Later en op een iets ander niveau, maar het beginsel blijft gelijk. Maar de bedoeling was dat die Amalekieten geen hoofd meer zouden hebben. Agag. Ga er maar niet verder op in, maar Saul had dat verzuimd te doen. En dan meldt zich Samuel vervolgens bij de koning. En dan zegt Samuel tegen Saul in 1 Samuel 15, vers 26. Samuel zei tot Saul, ik zal met u niet wederkeren, ga niet met u mee. Omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt, namelijk je had die Amalekieten moeten verbannen en hun bezittingen. En Agag, de koning der Amalekieten, moeten doden. Maar omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt, zo heeft de Heere u verworpen, dat gij geen koning over Israël zult zijn. Ik las bijna verder onbewust in Hosea. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen, dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Gezegd tot heel Israël vanwege hun ongeloof, dat wil zeggen de kennis van Christus, had men verworpen. En hier staat ongeveer hetzelfde, dat was Hosea 4 geloof ik, hè? Nou goed, hier staat ongeveer hetzelfde, omdat gij het woord des Heren, dat is toch kennis eigenlijk, als je het wat hoger opvat, Terwijl gij het woord des Heeren verworpen hebt, zo heeft u de Heeren verworpen dat gij geen koning over Israël zult zijn. Wordt aangekondigd, einde van het koningschap van Saul. U ziet boven het volgende hoofdstuk dus ook meteen staan David door Samuel tot koning gezalfd. En het laatste vers van dit hoofdstuk hebben we kort geleden bij stilgestaan. Het berouwde de Heer dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. En dus zalft hij een ander tot koning over Israël. Maar in dat verband staat er vers 27 van 1 Samuel 15. Als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij een slip van zijn mantel en zij scheurde. Ik heb het eerlijk gezegd, durf het niet te bekennen hard, maar ik moet het eerlijk beleiden. Ik heb het nagekeken in de NBG-vertaling, wat daar staat. En daar staat zoiets als dat Saul greep een slip van de mantel van Samuel. Toen Samuel wilde weggaan, dus ik ga niet met je mee Saul, ik ga weg. En toen greep Saul de mantel van Samuel. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik op de zonderschool, of waar het maar was, ik denk op de lagere school, het andersom geleerd heb. Namelijk dat Samuel zich omdraaide om weg te gaan en draaide zich om en greep de mantel van Saul. Hebben jullie? Samuel greep de mantel van Saul. Zo heb ik hem geleerd. En als ik hem hier lees, zie ik geen reden om van gedachten te veranderen. Alleen als ik de NBG lees, ja, daar staat, hebben ze het meteen anders vertaald. Zo van, wat zal het waarschijnlijkste geweest zijn, wie greep wiens mantel? En dan kan je wel zeggen, nou ja, Samuel ging weg en Saul wilde graag dat Samuel bij hem bleef. Dat is ook zo, blijkt uit de volgende versie. Dus die zal Samuel bij zijn mantel gegrepen hebben. Dat is dan het meest waarschijnlijke. Maar als ik dit vergelijk met 1 Samuel 24, waar we zojuist vandaan kwamen, denk ik toch dat het andere het meest waarschijnlijke is. Namelijk dat Samuel iets deed, dat is wat profeten doen. Namelijk, ze verrichten een handeling en vertellen daarna, als men het horen wil tenminste, wat die handeling betekent. Toch? Nou, dus ik denk dat Samuel inderdaad Saul greep. En die beweging trok hem aan zijn jas zo, scheurde een stuk van zijn mantel af. Dus ik hou het toch bij wat ik op de zonderschool geleerd heb dan maar. Dat wil zeggen, Samuel keerde zich om weg te gaan, zo greep Samuel een slip van de mantel van Saul. En zij scheurde die mantel. En toen zei Samuel tot hem, dat is heel logisch, de profeet doet wat en daarna zegt hij wat. Dat is algemeen gangbare methode. Dus toen zei Samuel, de Heere heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd. Zoals ik nu als profeet des Heeren een slip van uw mantel, koning Saul, heb afgescheurd, zo zal de Heere het koninkrijk van Israël van u afscheuren. Dan klopt de symboliek natuurlijk ook helemaal 100%. Dus ik hou het toch maar bij die lezing. En hij heeft het aan uw naaste gegeven, die beter is dan gij. Etcetera. Etcetera. En dat gebeurt dus meteen in hoofdstuk 16, waar Samuel erop uitgestuurd wordt om nu David tot koning te zalven. Ik heb er al eens eerder op gewezen dat de zalving van Saul was uit één kruikje. Een oliekruik staat er uitdrukkelijk, aardewerk. En als Samuel wordt uitgezonden om David te zalven, dan staat er, vul uw hoorn met olie. Want het hele punt is natuurlijk dat Saul als beeld van de wet sowieso een tijdelijk koninkrijk zou ontvangen. Een kruik gaat net zo lang te water totdat hij breekt, zal ik maar zeggen. Het is tijdelijk. Maar als David gezalfd wordt, is het een hoorn. Een hoorn is een beeld van koningschap, maar eigenlijk van opstanding, hè? Van leven uit de dood. Nou, dat ga ik niet verder uitleggen, hoe dat zo zit. Maar er wordt ingeïllustreerd dat de wet, het oude verbond, sowieso nooit bedoeld was voor eeuwig. Dat kan trouwens niet, want in onze dagen weet men dikwijls maar al te nadrukkelijk te vertellen dat via de zegeningen gedaan aan de stammen van Israël het koningschap terecht zou moeten komen en blijven bij Juda. Onder het motto, de scepter zal van Juda niet wijken. Het is ook een wat suggestieve vertaling hoor. En ik vind het wel wat erg sterk opgevat als men zegt dat betekent dat er altijd een koning uit het huis van Juda zou zijn enzovoort. Ik vind het wel wat sterk, maar het is in ieder geval een algemene opvatting. En daar kan ik mooi bij aansluiten en zeggen, nou ja, dan weet je ook dat het koningschap van Saul uit de stam van Benjamin nooit voor altijd geweest kan zijn. En als beeld van de wet betekent het weer, de wet was ook niet voor altijd. Bovendien, Mozes kreeg 2 stenen tafel mee toen hij de wet kreeg, maar ze waren verbazend breekbaar, hoor. Ze haalden het nog net tot onderaan de berg, maar dan heb je het wel gehad. Wij kregen de gelegenheid niet van de Saoedi's, anders ging ik nog zoeken. Waarom niet? Of die scherven er nog liggen. Het leek wel aardewerk. Nou goed, later kreeg hij een beter stel dat ook beter bewaard is geworden. Maar het is hetzelfde verhaal. Het eerste is tijdelijk, het tweede is eeuwig, namelijk blijvend. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Zodat hij Saul weg om David ervoor in de plaats te stellen. En Samuel pakt Saul bij zijn mantel, rukt er een stuk af en zegt, kijk, zo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. En daarna kom je in hoofdstuk 24, waar David inderdaad bij Saul terechtkomt terwijl de man slaapt. Hij snijdt een stuk van zijn slip, staat er weer, van zijn mantel af, haalt het daarna omhoog en zegt, kijk, ik had je kunnen doden, maar ik heb u, vader, Saul. Ik had u kunnen doden, maar ik heb het niet gedaan. Maar Saul zal wel gedacht hebben, ja, en Samuel zei, al zo zal het koninkrijk van mij weggenomen worden. Dus, hij moet er toch andere gedachten bij gehad hebben. Daarom zeg ik, het is eigenlijk een steek onder water. Hè? Maar dat moet het zijn. En dat is de situatie in onze dagen. Want wij kennen Saul om ons heen. En soms in ons eigen leven. Dat is niet de bedoeling, maar het gebeurt nou eenmaal. Maar de bedoeling is dat we ons bewust zijn van dat die Saul er niet bij hoort. Die moet je gewoon laten lopen, daar moet je ook niet tegen vechten. De wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar wij leven er niet onder. Wij zijn verder. Wat ons betreft, de wet is vervuld. En in overeenstemming met de wet zijn wij verlost geworden, zijn wij gestorven en begraven. Maar niettemin, buiten de wet zijn wij opgewekt. Hebben wij nieuw leven ontvangen en ons leven ligt niet vast in Saul, maar in David. En dat is waar het om gaat. En daarom betekenen dit soort plaatsen voor ons ook het een en ander. Ik weet niet of iedereen dat begrijpt, maar ik heb dat nu een keer. Dit soort plaatsen, dat wil je dan ook zien. En Gedi, als uitbeelding van onze gemeentelijke positie. Vernederd buiten de legerplaats, ergens in het zuiden, aan de Dode Zee, maar niettemin levend. En de enige belangrijke andere keer dat Engedi in de Bijbel voorkomt, die hebben we ook niet zo lang geleden besproken. Want daar wordt gezegd dat ooit bij Engedi de vissers hun netten zullen te drogen leggen in de dagen dat die Dode Zee geen Dode Zee meer zal zijn. In de toekomst van het koninkrijk enzovoorts. Dan is het niet meer een vluchtplaats waarheen men vlucht, maar het is gewoon een algemene woonplaats geworden en de dood heerst daar niet meer en dat soort zaken. Zie? En nou we het toch over die mantel hebben, in, wat is het, Psalm 133 is het geloof ik. In Psalm 133 vinden we iets over een kleed. Psalm 133, een lied Hamalot van David. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie. Het is maar één vergelijking in heel die psalm. Het is gelijk aan de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard, bij nader inzien die van Aaron, die nederdaalt tot op de zoom zijner klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt al daar de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Maar let op het beeld van die olie op het hoofd die nederdaalt op de baard en daarna in het kleed van Aaron, de priester, de gezalfde, de Messias eigenlijk, waarvan voor de gelegenheid Aaron een beeld is. De hoge priester van het oude verbond, dat is beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. En die olie, dat is een beeld van eeuwig leven, toch? Enzovoorts. Een eeuwigheid. Die olie druipt eerst op zijn hoofd, dan de baard. Dat heeft met woord en spreken, de kracht van het woord te maken. Die leg ik nog een andere keer weer eens uit. En dan het kleed. Maar het kleed is de uiterlijke heerlijkheid. En daarmee uitbeelding van koningschap. Nou ja, uiterlijke heerlijkheid in verband met hoge priester. Maar aangezien het een beeld is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, kun je net zo goed spreken over de koningsmantel. Want dat is wat de mantel is. De uitbeelding van iemands heerlijkheid en dus eventueel, maar niettemin dus, van koningschap. En zo kom je die in het Nieuwe Testament ook tegen. Je vindt daar vermeld iets over nieuwe klederen. In het Oude Testament al over wisselklederen enzovoort. Maar het is allemaal uitbeelding van heerlijkheid. En de witte klederen zijn de rechtvaardigmaking en de heiligen. Het is een uitbeelding van het loon dat wij als gelovigen zouden ontvangen. En dus van heerlijkheid enzovoort. We hebben de uitdrukkingen van bekleed en overkleed. Maar eigenlijk de mooiste vind ik nog die schriftplaats in het Nieuwe Testament, waar sprake is van ook van de zoom van het kleed van de Heere Jezus. De zoom is het uiterlijke, is het laagste, is het meest geopenbaarde dus van die heerlijkheid. Hè? Ergens anders staat er weer van zijn zomen vervullende de tempel en dat soort dingen meer. Hè? Dus weer een andere plaats, maar die ga ik nou niet noemen. Maar in het Nieuwe Testament kennen wij nog die aardige geschiedenis. Nou ja, het was de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Dat is de buitenkant van het verhaal. Die op sterven lag en de Heer zou er naartoe om hem te genezen, hetgeen hij ook gedaan heeft. Maar niet meteen. Want onderweg komt daar in de massa, ja, dat was te weinig bewaking of zo, weet je veel wat. Maar onderweg was daar ineens dat de Heer roept, wie heeft mij aangeraakt? En de discipelen, die doen wat lelijk, die zeggen, hoezo, wie heeft mij aangeraakt? Er is een grote menigte, hoezo, wie heeft mij aangeraakt? En toen zei hij, ja, maar er is kracht van mij uitgegaan. En toen bleek daar een dame te zijn die van achter de Heer Jezus had aangeraakt. Een zoon van zijn kleed. Dat wil zeggen, die was in aanraking gekomen in het verborgene, met het verborgen koninkrijk van Christus. Men had het niet in de gaten, maar het gebeurde wel. Die zoon van dat kleed. Want het koningschap zal wel van Saul worden weggenomen, maar waar gaat het dan naartoe? Van wie is die mantel? En het antwoord is, nou, er is een hele film over gemaakt over die mantel. Begrijpt u waar ik het over heb? Want in verband met de Heer Jezus komen we bij die mantel terecht. Nou ja, dat is weer, verhaal is weer, het is verzonnen verhaal, maar het is weer ontleend aan de rok. Want zo heette dat. En dat is niet een verzonnen verhaal, dat staat nog uitgebreid in de Bijbel. Over de rok, een kleed van de Heer Jezus, dat helemaal niet gescheurd kon worden, was de bedoeling. Daarom was het uit één stuk geweven, er zaten geen naden in, zodat je hem kapot kon trekken. En wij lezen daar ook over dat hij niet verdeeld werd, maar dat er over geloot werd wie hem zou hebben na de dood van de Heer Jezus. Dus je vraagt je af, waar is hij naartoe gegaan? Ik bedoel, dat koninkrijk is van de Heer afgenomen. De koning der Joden stond op het kruis en onder hem het kruis werd gedobbeld om die mantel, om dat kleed. Waar ging hij naartoe? Nou ja, letterlijk is het minst interessant. Maar in ieder geval, die heerlijkheid van Christus, dat wil zeggen, dat koninkrijk van Christus, is wis en waarachtig wel bij ons terechtgekomen. Bij degene die hem niet zochten, daar werd hij gevonden. Degene die hem niet vraagden, heette dat in Jesaja. In meerdere plaatsen trouwens vinden we dat soort verwijzingen in Jesaja. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen, maar waar gaat het naartoe? Nee, we weten het, David had hem in zijn handen. En Saul wist het maar al te goed. En wij zouden dat uiteraard ook weten. En gewoon vooruitgrijpen op die dingen die hier op aarde nog geen gestalte gekregen hebben. Op aarde heerst Saul. En men noemt dat religie en ten onrechte noemt men het geloof. Maar als het al geloof is, is het toch wel een erg dom geloof. Want de dagen van Saul zijn geteld. Weet u nog? Het Nieuwe Testament zegt, Hebreeën 8 zegt, dat zodra er gesproken wordt over een nieuw verbond, impliceert dat dat het oude verbond verouderd is en dus nabij de verdwijning. Men kan het net zo goed meteen loslaten. Dat is Hebreeën 8. En diezelfde gedachte is van toepassing op Saul en David. Op het moment dat David tot koning gezalfd wordt, betekent Saul dus niks meer. Kun je wel vergeten. Dat vindt de man niet leuk. Maar ja, zo is de situatie nou eenmaal. En als men verstandig is, dan schaadt men zich dus meteen achter David. En hoewel dat er niet leuk uitziet, nou ja, de Heer heeft nou eenmaal die belofte gedaan. En daar gaat het maar om. En om deel te hebben aan David, dat wil zeggen om in onze dagen deel te hebben aan Christus, zou men inderdaad tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Jeruzalem, ik bedoel het overdrachtelijk allemaal, men zou Jeruzalem verlaten, uitgaan buiten de legerplaats. Zijn zwaardheid dragen, welke kant ga je dan op als Jeruzalem verlaat? Naar het zuiden, precies. Zie? Vervolgens, wij roemen in het kruis van Christus, waardoor de wereld ons gestorven is en wij de wereld, Romeinen 6. Dus waar komen wij terecht? In de Araba, bij de Dode Zee dus, naar het zuiden. En nog verder weg komen wij in Engedi. Oase, je kunt er leven, de Heer zorgt daar. En nog verder weg in Paran. In Petra, eveneens zo'n plaats, net zulke, precies zulke kloven der steenrotsen en wadi's enzovoorts. Dat is waar het om gaat, het is een uitbeelding namelijk van hoe de Heer leven geeft in onze tegenwoordige tijd. Niet in de wereld, maar naar buiten. Niet in het systeem, maar buiten het systeem en naar andere jargon. Niet in het vierkantje, maar daarbuiten, voor degenen die die uitdrukking kennen. En in de Bijbelse term, niet in de legerplaats, maar daarbuiten. En bedreigd door Saul, ja dat is waar. Ziet er ook heel bedreigend uit, maar laten we ons geen zorgen maken. De Heer heeft zijn gezalfde aangesteld, Psalm 2 weer. Hè? De Heer heeft zijn koning gesteld over Sion, de berg zijner heiligheid. En het is een kwestie van tijd dat die koning ook daadwerkelijk zijn heerlijkheid zal openbaren. Aan de heerschappij van Saul komt vanzelf een eind. Zullen we de Heer danken? Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij deze dingen mogen leren verstaan. En mogen leren verstaan dat in onze levens uw genade zou heersen, omdat wij deel hebben gekregen aan onze heiland zelf, die de wet vervuld heeft in zijn lijden en dood, maar die eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht en geworden is tot borgmiddelaar en hoge priester van dat onvergankelijk het eeuwig blijvende nieuwe verband. We danken u dat we tot hem mogen uitgaan, onze toevlucht mogen nemen tot u om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus, nu nog in het verborgene, maar zeker ook met het uitzicht op die openbaring van die heerlijkheid in de toekomst. Wij danken u dat wij niet bevreesd hoeven te zijn voor deze wereld en voor Saul, omdat u ons gemaakt hebt nu reeds tot uw kinderen en tot mede-erfgenamen met Christus en ons nu reeds gemaakt hebt tot koningen en priesters, opdat wij u zouden dienen tot in alle eeuwigheid, onder een nieuw verbond en onder een nieuwe schepping. Wij danken u dat wij vooruit mogen zien naar de dagen waarin alles vervuld zal worden, hetgeen de profeten gesproken hebben. De dagen ook waarop onze heiland geopenbaard zal worden in heerlijkheid en wij met hem. En wij mogen ons veilig weten bij u. Mogen weten dat u het bent die voor ons zorgt en die ons een geweldige toekomst en erfenis beloofd hebt bij u. Leert u ons om daarop te vertrouwen. opdat we onder alle omstandigheden niet zouden zien op mensen, maar zouden verwachten van u dat u voor ons zorgt, u die ons geen kalme reis hebt beloofd, maar wel een behouden aankomst, en die ons beloofd hebt ons te zullen opbouwen in het geloof, ons te zullen voeden met dat woord des levens, opdat wij veranderd zouden worden naar uw beeld en zouden wandelen nu reeds waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wees u daarom ons nabij, om Christus wil en uit uw genade. Amen.